Het is dinsdag 15 november 2011 en dit is de 81ste Tech 45.
Times are changing, Betty. These nerds are a threat to our way of life.
Tech 45. Vanuit zowel Vlaanderen als Nederland. Dit is de Tech 45 podcast. Nieuws en commentaar over het web, gadgets. En technologie. Tech 45.
Goedenavond, ik ben Maarten Hendricks en ik stel jullie graag voor aan ons panel. Stefan Lesage, software developer en specialist nieuwe media. Cindy de Smet, lector media en PhD-student. Marco Frissen, IT-specialist, rocketman en freelance auteur. Davy Buntings, tech-afficionado en studentencoach. En onze gast deze week, Toon van de Putten. Mens met klasse? Nee, mens werkzaam bij klassen. Hè. Maar vooral webdeveloper, denk ik. Hè.
Designer.
Webdesigner.
De developer zit naast mij.
Ah, oké. Dan heb ik het verkeerd voor.
Het is helemaal iets anders.
Wacht, ik moet eerst beginnen met de dienstmededelingen. We gaan beginnen met die van Jan. Dan moet ik even mijn Twitter opengooien. Wil je zeggen dat ze op 16 en 17 november naar het creativityworldforum.be livestream kunnen kijken? Dus op creativityworldforum.be een livestream van al het leuks dat daar morgen en overmorgen is, in die twee dagen, hè?
Ja. Morgen en overmorgen.
Wie komt er morgen, noemen ze iemand?
Jimmy Wales, Peter Hinsen, Koen van Mechelen, Alexander Osterwalder, Keith Sawyer, Serge de Gelderen en Malcolm Gladwell.
Amai. En de dag daarna, weet je dat toevallig ook?
Dat weet ik ook. Dan komen voor mij iets minder bekende zoals Scott Belsky, Patty Maas, Hannah McBean, Jamie Anderson, Gar Reynolds en Bart Bex. En Oliver Stone, niet vergeten.
Oliver Stone, zeker. Die Patty Maas, dat is die van dat Sixth Sense gedoe, hè?
Ja, en die heeft ook in een TED-filmpje.
Ja, dat is dat wat ik bedoel. Ja, met dat ding waar je zo rond je hals moest hangen en dan foto's kon maken met je vingers. Wat wij op TEDx uw gasten ook gezien hebben, Davy.
Ja.
Die. Tweede dienstmededeling van Stefan. Stefan, je mocht het zelf zeggen.
Ja, ik heb het al in de chatroom getypt, dus straks heb ik nog een gratis promocode voor mijn tip te geven. Maar ik zal nu nog niet zeggen wat dat is natuurlijk.
Ah nee, ze moeten natuurlijk blijven luisteren.
Blijven luisteren en allemaal naar de chatroom komen en daar mee volgen en dan zal je alles te weten komen.
Ja. Ik had vandaag gepland een review te doen. Nee, eigenlijk hadden we vorige week al een review moeten doen van de Samsung Galaxy Note die Davy heeft. Maar dat is vorige week niet gebeurd, gaat deze week ook niet gebeuren, maar gaat wel volgende week gebeuren, hè, Davy?
Ja.
Samen met Jan, want die heeft hem ook getest. Dan gaan we beginnen met onderwerp nummer 1. Adobe heeft deze week aangekondigd dat ze gaan stoppen met de ontwikkeling van, en nu ga ik iets fout zeggen, volgens Stefan, de mobiele versie van Flash. Verbeter mij eens, Stefan.
Er is gewoonweg geen mobiele versie van Flash. Flash is Flash. Er is gewoonweg een mobiele player.
Oké, ze gaan stoppen met de ontwikkeling van de mobiele versie van de Flash player.
Ja.
Oh, goed. Bugfixes en security updates die gaan blijven uitkomen natuurlijk, maar dus geen nieuwe versie meer. Ze geven bij Adobe hiervoor twee redenen. De opmars van HTML5 de voorbije tijd en het feit dat Apple, en dan vooral Steve Jobs, Flash niet wilde toelaten op de iPhone en op de iPad, dus op iOS, om het kort te zeggen. Marco, dan denk ik dat dat toch een duidelijke overwinning is voor Apple, hè?
Ja, denk ik ook, hè. Ik bedoel, het is een beetje afgedwongen door het hele Apple-verhaal.
Mm-hmm.
En ja, heel veel zijn gevolgd, hè. Microsoft met hun Windows Phone, die doet ook niet aan Flash.
Nee, las ik vandaag ook, ja.
Ja, het is eigenlijk echt wel Adobe uiteindelijk in een hoekje gedrukt.
Mm-hmm.
De enige wat nog een beetje met Flash deed, en het was redelijk magertjes qua performance ook, was Android.
Ja. Ja, ik heb het een tijd geleden op Android geïnstalleerd, om het ook meer vrij snel daarna terug te verwijderen, want het draaide gewoon echt niet lekker. Ik denk toch ook
die dingen zijn ook niet gemaakt voor, toch zeker niet voor smartphones.
Nee, ik had het toen geïnstalleerd om op de redactie, denk ik, die reportage van de politie van Hasselt te kunnen bekijken.
Ja.
En dat werkte wel, dat draaide wel, maar als je dan wilde het filmpje stoppen, dat ging dan niet, want je moest dan inzoomen en dat knopje werkte niet perfect. Het was,
dat is de enige reden waarom dat je het zou installeren.
Ja, voor video dingen die je op geen andere mogelijke manier kunt bekijken. Op DutchCowboys.nl werd de aankondiging van Adobe als volgt vertaald. We zullen in de toekomst geen Flash Player meer inbouwen in mobiele OS'en, browsers en toestelconfiguraties, maar ons helemaal gaan richten op support voor Flash in native applicaties met Adobe Air voor alle grote applicatiewinkels. Dus eigenlijk geven ze Flash voor mobiel niet op, maar ze gaan Flash gewoon vervangen door Air, hè, Toon?
Ja. Voor een stuk is dat al zo... is dat al gebeurd, hè? Want het zou me niet verbazen dat ook de Flash player voor desktop, dus voor in een browser, binnen afzienbare tijd verdwijnt, want ook daar is dat echt op zijn retour ten voordele van HTML5 en andere, gewoon browsers die op zich krachtiger worden.
Ja.
En die, waar je minder nood hebt aan Flash om fancy effecten te doen. Plus dat heel... toen ik had begonnen als webdesigner, 10 jaar geleden, was meetbaarheid van gegevens en zo, dat was nog grotendeels iets van gewoon maakte bezoekcijfers, de hits van de leer.
Ja.
En nu moet er meer met trechters en goals en weet ik allemaal gemeten worden. En in een Flash-site is dat een pak lastiger dan in een klassieke website.
Het gaat wel, denk ik, hè?
Ja, dat gaat wel.
De tijd dat ik begon, was het gewoon onmogelijk, hè?
Ja, het is ooit echt onmogelijk. Het gaat nu wel. Maar er zijn zoveel drempels. Hè. Er is op de bin al de grotere file size en het ingeladen worden. Je moet je plugin hebben. Niet iedereen heeft die. Men merkt dat dan gewoon cijfers kost. Dat geld kost.
Mm-hmm.
En dat het SOP van de... betere experience, zo gezegd, de goal lang niet meer waard is.
Nu, ze kunnen op dit moment nog niet zeggen van we gaan stoppen met de ontwikkeling van Flash. Hè? Er zijn gewoon een aantal dingen
dat,
die...
In Air en zo gaat dat wel blijven bestaan. Hè? En als misschien als video- of game-technologie ook wel.
Mm-hmm.
Maar zo het idee van de Flash-website, zoals dat...
Ja, voor de meeste restaurants.
Discotheek, ja, voilà. Misschien voor restaurants nog wel, maar dat wordt echt zo het achterafstraatje, de uitlaagbuurt van, kijk, daar nog een Flash-site. Ja, dat is natuurlijk niet echt een marktsegment waar ik ben.
Maar pas op, je moet eigenlijk zo ver niet zoeken. Zo. Want vorige week probeerde ik bijvoorbeeld tickets te bestellen voor de bioscoop, dus Decascope.
Ja.
En dat is ook volledig Flash. Hè. Staat er dan wel in, kan geen tickets bestellen online.
Ja, dan komt er zo nog altijd.
Maar daar is het in principe niet nodig. Hè?
Ik heb ooit een webshop gemaakt.
Nee, het is niet nodig, maar... Ik zie bijvoorbeeld inderdaad, ik moet aan een collega gelijk geven, als je buiten de websites gaat die je heel vaak gebruikt, dan komen nog heel veel Flash-sites of Flash-plugins tegen eigenlijk.
Mm-hmm. Maar je moet Flash ook in de tijd zien. Hè. Flash is ontstaan op het moment dat er met het internet eigenlijk nog niet zo heel veel mogelijk was. Hè. Als je elementen perfect wilde gaan plaatsen op een pagina, moest je Flash gebruiken.
Hè. Ja, dat klopt.
Dat kreeg je niet gedaan in gewoon HTML.
Ik heb nog een aardige anekdote.
Ja.
Wat Flash gebruik en luiheid van ontwikkelaars betreft. ik heb deel uitgemaakt van een pilot van een pensioenfonds. Die zouden een nieuwe website maken. En daar kon je dus dynamisch zien hoe je pensioen gaat, hoe je beleggingen gaan, noem maar op. En het stond allemaal mooi in grafiekjes. En dat was allemaal Flash. En als commentaar gestuurd van... Hey, luister jongens, dat ziet er allemaal heel goed uit. Maar op mijn iPad kan ik het niet bekijken. En ik kreeg als antwoord terug. Zo van, ja, we hebben het op het grootste deel van de markt gemaakt. En de iPad is maar één device waar het niet op werkt. En ik dacht eigenlijk meteen, ja, misschien wel één device. Maar er zijn ondertussen wel miljoenen van verkocht.
Dus, ja, en ik hoorde gisteren het tegenovergestelde.
De mobiele markt zo'n beetje.
Ik hoorde van een webontwikkelaar die heel duidelijk zei van kijk, ik moest gewoonweg een iPad aankopen om mijn websites te testen. Want dat is een van de dingen die ook gewone klanten tegenwoordig, zelfs de slager met een website vraagt van hey, ik kan hem toch bekijken op de iPad. Hè?
Ja.
Dat heeft dan nu natuurlijk niet onmiddellijk iets met Flash te maken. Hè? Maar Toon, er zijn nog een heel aantal dingen die HTML gewoonweg niet kan. Hè? Ik zie hier in het lijstje staan bijvoorbeeld, met een webcam omgaan kan HTML5 niet, hè?
Nee, en ook zelfs voor video en zo is mm-hmm. het ook nog wel...
Ja, er was iets met codecs, hè, geloof ik. Dat,
Ja. De verschillende browsers ondersteunen verschillende codecs. Ik weet mm-hmm. niet van buiten welke browser wat, maar er is niet ene codec die door alle browsers, door Chrome, Firefox en Internet Explorer, wat dan de drie relevante browsers zijn, mm-hmm. ondersteund wordt. Dus je moet dan altijd verschillende formaten aanbieden. Plus die videoplayers die dan in de browser getoond worden, zijn ook niet altijd even super afgewerkt. Dus daarvoor is zeker nog wel een rol voor Flash weggelegd. Maar Flash is niet gemaakt als een soort videorapper. Dat is niet de bedoeling van Flash.
Nochtans, als je...
Dat is ooit zo mm-hmm. opgegroeid, zoals Flash in zijn geheel eigenlijk een soort vergroeiing is, historisch gezien. En vroeg of laat verdwijnt ook dat voordeel. En zo verdwijnt één na één alles.
Oh, want er was die brief van, ik weet niet of de CEO van Adobe was, maar toch iemand die vrij hoog stond, die duidelijk zei van de tijd dat we Flash gebruikten om websites interactief te maken, die is stilaan voorbij. Flash wordt nu vooral gebruikt om video te tonen op het internet.
Ja, video en games.
Ja. Dus ze richten zich bij Adobe...
In clandestine cookies te zetten en zo, dat soort
ja. dingen. Die heel moeilijk kunnen verwijderd worden.
Ja. Ik, vroeger was het ook, bijvoorbeeld wat dat nu met Ajax mm-hmm. ook gebeurt, zo asynchrone elementen van een pagina verversen en zo, dat is ook zoiets dat vroeger met Flash... Om terug op mijn Flash e-commerce site die ik ooit gemaakt heb te komen... daar zat dat dan in, dat je kon een product aan toevoegen aan je shoppingbasket en dat verscheen op een ander... plaats op die pagina verscheen het erin en dat was allemaal heel vloeiend en synchroon en dat was dan fantastisch.
Nu ja, dan... er was heel weinig wat je in Flash niet kon hè, op dat moment.
Ja, dat staat nog altijd vrij ver natuurlijk, hè, mm-hmm. maar ze zijn ook voor een stuk een beetje ten onder gegaan, aan hun arrogantie op dat vlak. Ik herinner mij een paar jaar geleden, dat was in Leuven op een event en dat was Serge Jespers geloof ik van Adobe. En toen was HTML5, dat is een jaar of drie geleden, was HTML5 zo echt een opkomende buzzword van dat gaat eraan komen. En die stond er echt gewoon uit te lakken op het podium van ja, ze zeggen al 10 jaar dat HTML5 eraan komt. Ain't never gonna happen.
Maar nu zetten ze er wel heel duidelijk op in, hè?
Ja.
Ze zeggen van, de mobiele versie van de Flash Player, daar stoppen we mee. En we gaan ons richten op Adobe Air, de desktop versie. En we gaan... het eerlijk verdelen tussen de desktopversie van Flash en HTML5. Dus die teams zullen bij wijze van spreken even groot worden en evenveel mogelijkheden krijgen.
En ook samenwerken? Of
dat
kon ik, nog een verre droom?
Dat kon ik daar niet onmiddellijk uit afleiden.
Ja, dat is nogal een probleem bij Adobe.
Mm-hmm. Marco, denk je dat er veel mensen de iPad en de iPhone bewust links hebben laten liggen op het moment dat ze zeiden, er is geen Flash op beschikbaar?
Als je de cijfers ziet, denk ik niet dat het geval is. Ik denk dat heel erg mee zal vallen.
Mensen weten ook niet dat Flash bestaat. Hè?
Juist, ja. Die spelen gewoon een filmpje af en die weten niet wat daarachter zit. Het kan een HTML5 object zijn, het kan Flash zijn, het kan iets anders zijn. Maar de gebruiker ziet het niet.
Mm-hmm. Als ik maar YouTube filmpjes kan bekijken.
Ja. En daar heb je dan weer een client voor op je iPad. Dus mm-hmm.
Ja, het is het een slag in het gezicht voor Android? Want dit was toch nu echt een van de redenen om als je zegt van ik ga een Android-toestel aanschaffen, want daar zit Flash op. Ja, men heeft dat ook een tijd geleden gezegd, hè, het feit dat je op een Android-toestel toegang krijgt tot, tussen haakjes, het volledige internet.
Ja, als je moet onderscheiden met het Flash... Dan klopt er iets niet. Ik denk niet dat het grootste argument is voor Android. Ik denk dat de meeste mensen die Android kiezen, vooral voor het customizen kiezen. En niet zozeer voor
of dat prijs.
Er toevallig een Flash op is.
Mm-hmm. Heb jij nog Flash geïnstalleerd op uw toestel, Marco? Ik bedoel niet op de iPhone natuurlijk niet, maar op de Mac?
Ik had Flash gedeïnstalleerd.
Mm-hmm.
En ik gebruik Chrome eigenlijk als fallback. Maar ik heb mijn computer opnieuw geïnstalleerd en er is automatisch weer Flash mee gekomen.
Ja, als je Chrome installeert, dan komt automatisch Flash mee. Hè?
Ja, maar Flash heeft zijn eigen, of Chrome heeft zijn eigen Flash plugin, dus die staat lokaal voor Chrome. En daar hebben andere browsers, die kunnen dat niet gebruiken. Dus nee, ik heb geen Flash op mijn machine, behalve in Chrome.
Mm-hmm. Ik maak gebruik op de Mac van Flash Frozen. Ik zal de link nu in de chatroom zetten. Dat plaatst een icoontje bovenaan in uw menubalk. En laat zien vanaf het moment dat de Flash plugin te veel CPU-kracht en zo verder gebruikt. En ik moet zeggen, dat icoontje gaat heel vaak in het rood om maar aan te geven hoe zwaar die Flash plugin ondertussen geworden is. Hè.
Ja, dat is gigantisch. Op mijn Desire, dat is een van de grootste installs die erop staat. Dus, mm-hmm.
Zijn er nog dingen op de website van Klasse bijvoorbeeld, Toon, die in Flash gemaakt zijn?
Goeie vraag. Op Yeti zit er één ding in Flash.
Mm-hmm.
En de games die op Yeti staan zijn Flash. En tot voor kort waren alle TV-klasse filmpjes, die zaten in onze eigen Flash videoplayer.
Ja, wat logisch is eigenlijk.
Dat is logisch, ja, maar dan zijn we nu eigenlijk, dat zijn YouTube embeds, die zitten sowieso allemaal op YouTube. En wij gebruiken nu die player in onze site eigenlijk. Dan zitten de statistieken, die zitten dan gecentraliseerd.
Mm-hmm.
Plus, dat is mobiel veel interessanter op iOS en ook op Android. Die je ziet dat aan YouTube filmpjes, je kunt het dan bekijken in de YouTube app. En dat is een veel aangenamer ervaring voor de gebruikers. Plus, we moeten onze eigen Flash player niet meer ondersteunen, alleen niet meer ontwikkelen.
Zie je Flash echt verdwijnen binnen een paar jaar?
Ja, als plugin, hè?
Ja.
Ja, zoals Shockwave ook verdwenen is. Hè?
Mm-hmm. Ja, dat is waar.
Dat bestaat ook
niet. Waar is de tijd dat nog was?
En zo van die VRML-toestanden is ook een tijd iets geweest. Maar enfin,
dat herinner ik me weer, maar goed.
Nee, Virtual Reality Modeling Language, dat was de
meeste. Nee.
Wat dat mij ook opgevallen is, ik heb een tijd geleden Flash geïnstalleerd, de player. En als je dat downloadt, daar zit zo'n McAfee virus scanner bij. Dat vind ik hallucinant. Allee, voor zo'n belangrijke plugin, toch?
Mm-hmm.
En van zo'n bedrijf als Adobe, dat die het dan nodig vinden om daar een soort rol bij in te steken, die je dan moet uitvinken, want als je hem niet uitvindt, wordt ermee geïnstalleerd.
Ja, we hebben dat aan de hand gehad in de klas, inderdaad.
Qua user experience is dat toch een rare redenering.
Ja. Wat moet Adobe gaan doen om mee te zijn met HTML5? Want bijvoorbeeld Dreamweaver, ik heb me laten vertellen dat Dreamweaver ook een beetje op de achtergrond is geraakt. Hè?
Dat kan, dat weet ik niet. Ik gebruik dat al jaren niet meer.
Ja, nee.
Ja, wat moet Adobe doen? Goeie vraag. Als ze geen IDE's niet meer kunnen verkopen voor hun eigen technologieën. Want ze hebben, hoe heet dat nu weer? Zo'n eigenlijk een Flash voor HTML5 animaties te maken. Een tijd geleden met redelijk veel Bombari gelanceerd. Zo als een soort InDesign voor websites.
Ja.
En die... Waar veel printvormgevers om roepen, van we willen een InDesign voor websites, zodanig dat we ook websites kunnen maken zoals printpublicaties. Maar het probleem is, zeker in deze tijden van verschillende schermgroottes en mobiele gebruikers en responsive en weet ik wat allemaal, dat gewoon een volledig ander proces is. Dat,
Adobe Edge, zegt Atanu in de chat, klopt dat?
Ja, dat zou kunnen, ja. Ja. Maar ik vrees dat die dingen ten dode opgeschreven zijn. Die technologieën zijn open, hè. HTML is een markup taal.
Daar heb je geen specifieke...
Je hebt daar geen specifieke... En het enige wat die software doet, is krukken bieden aan mensen die de code niet goed kennen.
Mm-hmm.
Allee, toch de manier waarop de Adobe ze...
Ja, in principe zou je alles in code moeten schrijven, hè. Dan zou je in ieder geval teksteditor kunnen werken.
Applicaties die dan functies in de oog houden en zien dat je tekst goed gesloten zijn en ja. Buggen. En dat zijn allemaal dingen die heel nuttig zijn, want gewoon in tekstmeet of zo, of in een simpele teksteditor code, ik zou dat niemand aanraden. Maar je moet wel weten wat dat gaan doen zijn en wat dat je in iets als Edge of ook als Dreamweaver... Allee, wat Adobe wil dat je doet, want zo verkopen ze het ook, is dat je gewoon visueel de dingen layout en timelines maakt en animaties maakt. En
ja, de code niet kijkt.
JavaScript, dat zie je allemaal niet, maar dan krijg je wel heel raar gestructureerde sites.
En begin dat maar eens te debuggen.
Ja, als je die code ziet, dat is echt heel triest. En dat is ook logisch, want die is automatisch gegenereerd. Die kan niet.
Nee, dat is ook waar. Ja.
Dus dat is, ja, voor wie is dat nuttig? Voor mensen die snel iets in elkaar willen steken. Maar daar verkoopt je geen programma's aan die 600-700 euro kosten, denk ik.
We zijn benieuwd wat ze gaan doen. Mag, wat ja,
ze, hebben ook, ze hebben 750 mensen ontslagen. Dat stond ook in dat persbericht.
Tussen de regels door.
Ja, dat stond daar ook. Ah, by the way, dat is 7% van hun personeel, blijkbaar. En dan denk je dat er ook wel wat meer aan de hand is dan alleen de Flash player. Allee, dan denk
ja, ik kan me voorstellen dat dingen gelijk Photoshop en zo toch nog wel heel goed gaan
Photoshop,
verkopen.
Photoshop, InDesign, want InDesign is een heel programma. Photoshop is een heel programma, maar misschien wordt Flash minder verkocht, misschien wordt Dreamweaver minder verkocht, misschien wordt er minder geupgrade, want op het werk zitten wij nu ook nog met Adobe Creative Suite 4. Ondertussen is 5.5 al uit, denk ik. En we hebben nog altijd niet geüpgrade, omdat we niet echt de behoefte voelen om te upgraden. Zal er vroeg of laat wel eens van komen. Maar ik herinner me tijden waarin dat we echt zaten te wachten op de release. En om dan te kunnen
upgraden. Ja, dat is nu niet meer. Nee. Dus...
En dat is zo, wow, we zullen wel upgraden als we merken dat het nodig is of als er daar een aanleiding toe is. En dat kost ook wel wat geld, dat upgraden.
Ja, wat kost het tegenwoordig in Photoshop? In de tijd was dat 500-600 euro? 500-600 euro kan dat? Of is het al meer?
Dat zal meer zijn, denk ik. Hè. Het zal 800
euro. 100.000 euro, geloof ik.
Ja.
En dan kom je af met dingen zoals Pixelmeter.
Extended en je hebt verschillende versies van Photoshop. Hè. Dat is benadrukkelijk Windows.
Niemand die begrijpt wat je in feite koopt.
Ja, je koopt dan een extended omdat je zeker wilt zijn dat je alles hebt. Zeker. Dat is de manier waarop ze dat gaan proberen.
En dan lekker veel geld kwijt zijn.
Ja. En upgraden is ook zo. Je kunt bijvoorbeeld niet Photoshop kopen en dan... of je kunt niet nu Creative Suite kopen en dan in 2 jaar alleen Photoshop upgraden. Dat gaat niet. Je moet heel die suite upgraden.
Meent je dat?
Ja. Met scha en schande ondervonden op de redactie.
Oh, man.
Dat is verschrikkelijk. Dus ja, op een duur denk houden mensen dan ook wel de boot af om elk jaar 1.000 euro richting Adobe te sturen. Natuurlijk.
Ja.
Ik hou het angstvallig in de gaten. Ik ben curieus.
We gaan zien wat er met Flash gebeurt.
Het is trouwens wel grappig dat Run, wie anders, die hebben aangekondigd dat ze zelf met Flash doorgaan. Ze hebben schijnbaar de source code gelicentieerd van Adobe. En ja, ze gaan dus voor een playbook gaan ze nog steeds die Flash plugin ontwikkelen. Ik vraag me af in hoeverre dat inderdaad zo is. Of ze het reverse gaan engineeren. Of dat ze het echt hebben gekregen van Adobe. Ik vind het maar vreemd.
Is het echt nodig voor dat ding?
Ik bedoel, het heeft niet eens een e-mail client. Dus wat heb je dan
aan de ze willen zeker zijn dat ze dat toch tenminste hebben, de Flash player.
Ja.
Kunnen ze misschien zeggen, wij zijn de enigen die dat nog hebben.
Ja. Als enige nog.
Als enige nog, ja.
Enige functionaliteit van het ding nog biedt.
Oké, iets helemaal anders. Marco schreef in de Wave, een geweldig succes dat Google TV... Of niet zo goed, hè, Marco?
Nee.
Hoe komt het?
Ja, Logitech die heeft die mooie setupbox... wat is het, een jaar geleden of zo? Een dik jaar geleden heeft die uitgebracht... En met veel hoempapa is dat hele Google TV aangekondigd. Maar Logitech heeft gewoon gigantisch verlies op dat ding gedraaid. Verkoop voor geen meter. Het is ook te complex. Google TV ervaring is niet zoals het hoort. Dus ja, Logitech zegt van wij stoppen ermee. En er komt ook geen opvolger voor het doosje. Oeh. Want Google zelf die heeft wel plannen aangekondigd om... Google TV 2, tussen aanhalingstekens, uit te gaan brengen. Wat dan wel verbeterd zou moeten zijn.
Is dat eigenlijk al beschikbaar bij ons? Want we hebben daar toen een tijd geleden tijdens Tech 45 uitgebreid over gehad. Maar kunnen we hier al die toestellen kopen?
Nou ja, dat Logitech-doosje had je volgens mij wel gewoon kunnen kopen. Maar ik weet niet in hoeverre de functionaliteit echt veel biedt. Het is een beetje net zoals... die Apple TV was, een aantal dingen wat gewoon niet bruikbaar waren. En volgens mij was dat bij Google TV ook het geval.
Het was gewoon te complex, hè?
Ja.
Het was misschien ook niet heel duidelijk wat je er precies mee kon doen, hè?
Ja, het is maar zo'n ja,
een typisch Google-oplossing.
Het is weer een typisch Google-product.
Mm-hmm.
Echt gewoon van, we proppen er zoveel mogelijk in. Je kan er alles mee. Maar ja, hoe de gebruiker het moet gebruiken, ja, dat komen we later wel achter.
Google TV, allee, ook al gedaan. Wat hebben we nog van Google? Want Google is niet goed bezig. Hè? Die opt-out voor die gegevens verzamelen. Dat is toch wel het grappigste verhaal van deze lange tijd al. Hè?
Ja, er is een hele hoop heisa geweest over die, ja, die Google Maps. Hè? Die karretjes wat rondrijden en dan ja, voor die kaarten. Maar die hebben in Duitsland is er een rechtszaak geweest dat die tijdens het rijden ja, allerlei netwerken opvingen. En dat ook gewoon ja, op een harddisk opsloegen. Dus dan heb je mooi een combinatie van oké, dat SSID, hè, dat netwerk, dat is op die locatie. En in Duitsland zijn ze nogal wat verder wat privacy en zo gericht is. Dus daar hebben ze gezegd van ja, hallo, wij vinden dat niet goed. Maar dat is uiteindelijk een beetje als een olievlek door Europa gegaan. En ook in Nederland terechtgekomen. En in Nederland hebben ze het verzonnen dat er een opt-out mogelijkheid moet zijn. Alleen daarvoor, en dat is heel erg gebruikersvriendelijk, moeten alle gebruikers wat dat willen, die moeten hun netwerknaam gaan aanpassen. En daaronderin, dus achteraan aan die naam moeten ze no scan of no map.
No map staat hier.
Inzetten. Ja.
Dus een netwerk dat bijvoorbeeld.
Mijn netwerk heet bijvoorbeeld Marco Frisse thuis. En dan moet ik daar achterin underscore no map zetten. En dan zou het niet meer door Google opgevangen moeten worden.
Ja, draadloos thuis wordt draadloos thuis underscore no map.
Ja.
Onvoorstelbaar.
Ik dacht dat ze met de Belgische fiscus ook een akkoord hadden besloten.
Over wat precies?
Wel over die SSID's die ze besnuffeld hebben.
Ja, maar dit is toch wel een hele vreemde oplossing, hè?
Ja, allee, maar het enige dat er blijkbaar bij ons gebeurd is, is dat ze €150.000 betaald hebben.
Ja, en daarmee is de zaak van de baan.
Ja, en voor de rest privacy is blijkbaar geen
issue. André, die blijkbaar toch goed op de hoogte is van Google, zegt dat Google heeft €300.000 betaald aan de Belgische staat.
Ah, ik heb 150.000 gelezen, maar misschien
dus
ondertussen is er ondertussen... Twee. Ja, de tax zal erbij gekomen zijn.
Ja, en blijkbaar hebben ze een zoekmachine geüpdate. Daar heb je dus de hele week niks van gelezen, hè? Wel
ja,
van dat soort dingen gelijk
ja,
die ophoudt.
Ja, dat post op de Google-blog, ja, dat staat erop.
En wat is daar precies aan aangepast?
Ja, ik heb gelezen dat ze hem aangepast hebben. Voor de rest had ik geen tijd.
Ja, want een paar maanden, ja, dat was al een jaar geleden, denk ik, dat was cafeïne die het sneller maakte.
Mm. Oh, ik weet het niet meer.
Marco, heb jij je SSID aangepast?
Nee, ik had wel een grapje op Twitter gezet van ik ga mijn SSID in get the fuck out Google underscore no map veranderen. Ik vind het allemaal te veel werk.
Dus op Twitter schreef ook iemand... binnenkort moeten we misschien de naam, uw eigen naam gaan veranderen. Maarten Hendricks underscore no index.
wat is eigenlijk concreet het privacy risico van...
Ik vraag het mij ook af.
Ja, het is natuurlijk dat het netwerk aan de echte fysieke locatie gekoppeld kan worden. En ja...
Ja, dat is geen risico, maar dat hoort toch niet.
Nee.
Dat ze weten... Ja,
het is toch niet...
dat ze weten
normaal,
welke...
Ja, inderdaad, dat een bedrijf als Google van gans België weet wie zijn modem dat waar staat en op basis daarvan alles kan volgen. Dat hoort gewoon niet.
Maar ze koppelen dus een SSID aan een geografische locatie. Dat is eigenlijk...
Ja. Dit is dat wat ze doen, ja.
Als u wifi Maarten Hendricks eet, dan kun je zien aan Maarten Hendricks, dat is die en die coördinaten. Of dat is ongeveer. Dat is eigenlijk, dat zou Google kunnen zien.
Maar wat heb je daar aan? Daar heb je in principe niks aan, hè?
Ja, als uw SSID Maarten Hendricks is natuurlijk...
Ja, maar dat is het nu niet.
Nee, voilà. Nee, maar want dat wordt ook afgeraden, hè, van dat soort SSID's te gebruiken.
Mm-hmm.
Allee, dat heb ik mij toch al jaren geleden horen vertellen. Ik heb ook een niet allee, geografisch of naams- of persoonsgebonden SSID. Dus als ze daarvan weten dat dat hier is, ja...
Ja, dit is waarschijnlijk weer een storm in een glas water. Er heeft iemand gehoord dat Google gegevens aan het verzamelen is. Erachter gekomen dat het over de wifi-routers gaat. Dus gaan we daar een hoop heisa rond maken. Met als gevolg dat Google zegt, allee, goed, om het op te lossen, zet er gewoon no map achter en dan...
Ja, dat is ook een lekker amateuristische oplossing.
Terwijl
trouwens, in de standaard staat wel degelijk 150.000 euro.
Ja,
dat ze betaald hebben.
Ja. Laten we het dan midden houden ergens. Davy, jij wou iets zeggen?
Dat is toch gelijk dat ze zo... hoe lang is het geleden? 15 jaar terug. Pagina's aan het indexeren waren. En die van de New York Times zeker. Allee, hoe noemt hem? Die een Brit die daar aangeklaagd is over tijd.
Ik weet niet wie je bedoelt onmiddellijk.
Zo die Britse mediamogel.
Van News of the World.
Ja.
Murdoch.
Oh, wel, ja. Die heeft toen toch gezegd van, ja mannen, hè, jij zit hier zo onze dingen te indexeren. En dan hebben ze toch ook opgelost dat je zo de indexering door Google kunt stoppen door een robots.txt-file op je website te zetten. Okay. Dat is toch ook zo een oplossing.
Ja, maar Nee, dat is iets dat al 20 jaar bestaat. Hè. Dat is de normale oplossing. Zo doe iedereen. Als je een pagina niet wilt geïndexeerd zien, dan zetten er een robots. Allee, dat is de manier waarop je dat doet.
Ah, wel, dus zo...
Dus ja. Rupert Murdoch moet niet zagen. Allee, als ze dat niet doen, dan wordt zijn site geïndexeerd.
Ja, maar dat is 15, 20 jaar terug. En dat is toen als oplossing gekomen voor dat probleem. En wat Cindy zegt, heeft ze wel gelijk. Dat zo, eigenlijk zouden die informatie niet echt... moeten hebben of mogen hebben. Maar ze hebben zo weer een halfslachtige, ingenieursachtige oplossing bedacht die niemand gaat gebruiken, denk ik.
Nee, ik denk dat niet. Marco zal het misschien aanpassen om eens goed te lachen, maar daarmee houdt het op.
Maar die robotsfase, dat wordt wel gebruikt.
Ja, dat wordt er heel veel
gebruikt. Dat is iets anders dan die no-map. Die no-map is echt, dat is redelijk, het zal wel werken, hè. Maar... Ik heb het idee dat een beetje een middenvinger is naar de wetgever.
Ik heb nog een ander Google-verhaal. Jan had dat gemarkeerd in The Wave. Het ging over Larry Page, dus de nieuwe CEO, die een hele andere stijl zou hebben dan Eric Schmidt. Hij zou bijvoorbeeld willen dat vergaderingen onder het uur blijven, dat er nog tijd is om naar het toilet te gaan, bijvoorbeeld. Het feit dat er de laatste tijd zoveel producten... Kerkhof beland zijn is ook door zijn toedoen. Hij wil het bedrijf meer focussen. En Marco, jij had dan iets gemarkeerd over Google Graveyard. Het is geen nieuwe dienst, ja. Hè?
Nee, het is een blogpost van Microsoft eigenlijk. Dus het is een beetje een hak naar Google. En die schrijven eigenlijk van ja, kijk, de laatste anderhalf, twee jaar heeft Google toch het nodige... van diensten, hè? Denk aan Google Bus, Google Wave, noem maar op, begraven. Dus dat zien zij als de Google Graveyard. En volgens Microsoft schrikt dat klanten ondertussen wel af.
Mm-hmm.
Ik neem dat wel met een korreltje zout. Ik denk dat als iets begraven wordt omdat het niet gebruikt wordt, ja, ik denk dat vele gebruikers daar niet echt wakker van liggen. Anders zouden ze die dienst wel gebruiken, hè? Dus het is wel leuk om te lezen dat Microsoft dan zoiets heeft van... Ja, Google, je kan ook bij ons terecht. Wij hebben ook een mooie cloud-oplossing. En wij zitten al in het bedrijfsleven, want dat willen ze natuurlijk het liefste. En Google, die zijn maar aan het stunten. Je merkt dat Google eigenlijk langzaamaan in de verdedigende positie gaat komen.
Mm-hmm.
Microsoft gaat zich echt... tegen Google opstellen.
Niet alleen Microsoft,
Apple,
hè?
Ook. Dus ze gaan van twee kanten wordt Google een beetje belaagd.
Mm-hmm.
En Google komt daardoor in een wat minder leuke positie.
Ah, maar toen ik uw artikeltje las, op aangeven van u, dat zet u toch wel aan het denken, hè? als je echt die dingen gebruikt, gelijk wij nu Wave gebruiken, en ze zouden vandaag op morgen zeggen, dat ik volgende week sluiten we Wave af en het is gedaan.
Ja, maar dat is ook, hè. Kijk, het is allemaal leuk en aardig. Iedereen zegt van, is gratis, bla bla bla, geweldig. Maar gratis betekent ook, je bent gewoon overgeleverd aan degene wat het aanbiedt. Als die er opeens geen zin meer in hebben, stel dat ze gewoon zeggen van, Gmail, e-mail is achterhaald. Alles moet naar Google+. We trekken de stekker uit Gmail. Hoppakee. Dan zijn toch een aantal mensen, denk ik, niet zo blij. En dat is wel wat je hebt bij een gratis dienst. Ik heb het niet over de apps, want in principe kun je daarvoor betalen. Daar betaal je dan voor een geleverde dienst. Maar al die gratis diensten, je bent er eigenlijk aan hun overgeleverd.
Maar het gaat ook over apps, denk ik. Want zelfs als het betalend is, je hebt nog geen garantie dat ze het blijven aanbieden. Hè. Als ik vandaag Microsoft Office koop voor op mijn computer, het programma, niet de webversie, dan kan ik die gebruiken tot aan mijn computer begeert.
Tot in het oneindige.
Tot in het oneindige, maar de betalende versie van Google Apps, als ze daar beslissen, die mail in Google Apps, dat is het toch niet, we gaan dat uitfaseren, zullen we dat niet van de ene op de andere doen, maar ze zeggen bijvoorbeeld
binnen
een half jaar, sorry, maar we kunnen dat niet meer ondersteunen, en je krijgt je geld terug, geen probleem, staat er gewoon.
Maar het is wel zo, als je betaalt voor een dienst, neem nu iCloud bijvoorbeeld, ik heb ernaar gekeken, omdat ik was aan het denken van, zou ik dan bijvoorbeeld niet voor agenda en e-mail overgaan naar iets waar ik voor betaal?
Mm-hmm.
Maar daar kun je in de chat wordt het ook gezegd, kun je het even goed mee hebben op bepaalde momenten?
Tuurlijk, ja. Dus net alles wat cloud-based is, of het nu gratis of betalend is, kun je daarmee hebben.
Mm-hmm.
En bij betalend zouden ze dan kunnen zeggen, dan zit er tenminste een businessmodel achter, ze verdienen er iets aan, dus de kans is kleiner dat het ineens gewoon verdwijnt, of dat het door gebrek aan financiering totaal crasht of fout loopt. Maar dan nog, je bent overgeleverd aan de strategie van dat bedrijf op elk moment, terwijl als je software draait, alleen maar op het moment dat je het moet vervangen of dat je het moet koopt.
Het
risico daar is natuurlijk daar weer dat je software moet updaten, dat je patches moet installeren enzovoort.
Mm-hmm.
Dat is je kiest de nadelen die je wilt.
Davy, gebruik jij Google-diensten? Voor e-mail bijvoorbeeld? Gmail? Nee.
Ja, ik gebruik Gmail, Calendar, Reader, Docs.
Dus bijna dus alles. Maar staat je daarbij stil dat het... dat het bijvoorbeeld op een bepaald moment gedaan zou kunnen zijn met een van die diensten? Of het feit dat jij het product bent wat ze verkopen?
Ja, voor hetgeen wat ik maar in die kalender zet, mogen ze van mij daar alles van weten. Van mij mag gerust iedereen nu weten. Gmail, inderdaad. Dat is zo het randgeval. Hè. Dat is de postbode die al uw mails eventueel al uw post eventueel zou kunnen lezen. Ja.
Mm-hmm. Er zijn weinig goede alternatieven. Bij, maar,
het overstappen is ook zoveel werk. Hè.
Mm-hmm.
Ik heb me zo... kunnen we dat ooit een tip geweest is? Backupify.
Nee, maar ik wou het juist ook al te sprake brengen.
Ja, ik heb daar een account en dat geeft me wel een soort rust. Dat het tenminste ook nog daar staat. Dus als
maar wat doet Backupify precies? En welke dienst ondersteunt dat dan?
Bijna alles van Google. Dus Google Docs, Gmail, Google Calendar ook, denk ik. En dan nog een paar andere. En wat dat die eigenlijk doen, is regelmatig een backup maken van je gegevens daar.
Mm-hmm.
En je kunt daar dus ook je mails terug gaan ophalen en ook je documenten terug, Google Docs terug ophalen. Dat werkt wel goed, want een Google Spreadsheet kun je bijvoorbeeld downloaden als een Excel-bestand of een OpenDoc-bestand. En dat is wel handig. En als Google Docs dus morgen ophoudt te bestaan of uit mijn account sluit omdat ik een of andere regel heb overtreden, zoals mensen ook ooit overkomen, dan kan ik er via Backupify nog aan om de bestanden die ik heb.
Maar er is dus niet zoveel verschil... Er is daar niet zoveel verschil tussen die een Backupify en bijvoorbeeld een desktop client waar dat je alles gewoon zou binnenhalen.
Wat ik dus op dit moment doe.
Dat heb ik ook gehad, ja.
Ah, ja.
Allee, ja, dat staat dan weer op uw desktop en dan staat dan
ja, ja, dat wel.
Samuel de Bruin in de chatroom zegt, vraagt zich af of je dat al eens proberen te restoren, hetgeen je bij Cupify hebt, want volgens hem zou dat dus mail per mail zijn.
Ja, ja, dat wel. Ik weet niet, het kan zijn dat je uw mail ook, want ze hebben dat, dat is een, je kunt die downloaden als XML, één XML-bestand of verschillende XML-bestanden.
Mm-hmm.
Maar ja, wat ik al gerestoord heb, is individueel al gerestoord, geopend, is individuele mails en Google Docs. Dat zijn de twee dingen. Ja. Dat geheel uw mail. Wat dat je ook kunt doen voor de mail, is een binnenhalen via een mailclient. Hè. En dan heb je hem ook nog.
Ja, dat is dat wat ik doe. Ik haal hem binnen via IMAP, dus gesynchroniseerd netjes. Ja. Dus ik heb alles op de computer ook staan en bij Gmail.
Maar via IMAP, als hem dan op de server gedelete wordt, zijn we hem ook lokaal kwijt. Hè.
Oh ja, dat is waar.
Dus misschien shit. Toch. Oh ja.
Nee, ik heb...
Ja, niet slaap halen, maar...
Ik heb dat destijds gedaan omdat er een paar maanden geleden zoveel heisa was rond het feit dat sommige mensen geen toegang meer kregen tot hun Gmail-account. Daarom heb ik dat gedaan.
Er is geen blogger geweest die zo volledig in paniek... Ja. Ook niemand te pakken kreeg, die kon er gewoon niet meer in. Dus gewoon gedaan.
En daarom heb ik dat gedaan. Er was niks weg, maar ik kon er gewoon niet meer in.
Begrijp ik.
Ja.
Ja, ik heb dat ook al gedacht om in de mailclient via POP3 of zo van alles binnen te halen. En dan heb ik het.
Mm-hmm.
Dat is ondertussen 7 gig of zo, denk ik, want ik delete nooit een mail. Maar ja, misschien had die van 10 jaar geleden nog niet zo belangrijk. Of die, hoe lang bestaat je mail? 7 jaar of zo? Het is echt van toen dat ik echt al mijn mails heb.
Ik heb mijn van 2005. Ja, en daar staat ondertussen toch heel wat in, hoor. Marco, we gaan de knuppel in het hoenderhok gooien. Hier komt de uitspraak van Marco.
Oh, sorry. ik dacht, jij gaat het zeggen.
Nee, jij mag het zeggen. Dan heb ik er niks mee te maken.
Android wordt het nieuwe, of is het nieuwe Symbian. En daarmee bedoel ik dat Android wel veel gebruikt wordt. Maar ik denk over een jaar dat ze steeds minder gebruikt gaan worden. En in ieder geval voor de high-ends steeds minder gebruikt geworden. Je ziet ik merk een beetje een trend bij de device-ontwikkelaars. Dat Android eigenlijk een beetje tegen wil en dank gebruikt wordt. Want ze hebben toch de nodige kosten eraan, ondanks dat het gratis is. Dat is sowieso wel iets. En Google begint nu ook de lijntjes een beetje aan te trekken. Mm-hmm. Maar Microsoft zit flink hun systeem te promoten. Dus die Windows Phone. En ik zie dat zij toch wel weer flink op stoom aan het komen zijn. En ik vermoed... Ik heb het eigenlijk, baseer ik het niet echt ergens op, maar het is puur een gevoelskwestie. Ik denk dat Android uiteindelijk in de low-ends terecht gaat komen. En de high-ends meer op Windows gebaseerd zullen zijn. En misschien de native OS'en, wat HTC over aan het denken is, die willen misschien hun eigen operating system gaan doen. Dat meer gebruikt gaat worden. En dat betekent dus eigenlijk dat Android een beetje een Symbian gaat worden. Mm-hmm. Het wordt nog wel gebruikt, maar niet meer van harte.
Ik zie het niet onmiddellijk, hoor. Zeker niet omdat Google Motorola Mobility heeft aangekocht. Dus een hardwarepartner, ook al is het misschien maar voor de patenten. Ik hoop toch dat daar ooit toestellen gaan uitkomen. Het feit dat ze toestellen uitbrengen zoals de Galaxy Nexus en de Nexus S... Het is een feit dat er heel veel low-end Android-toestellen zijn.
Wat is daar mis mee?
Ja, niks is daar mis mee. Maar ik denk dat Marco dat het te algemeen ziet. Ik denk dat je alleen maar de low-end toestellen meer ziet. Hè? Als je kijkt naar de Galaxy Note van Davy, dat is alles behalve een low-end toestellen.
Ja, maar het is toch... Ja, het is het toch allemaal net niet, hè? Dat hele Android...
Maar dat vind jij, Marco?
Die Google Nexus. En de, wat was het ervoor? Die Galaxy S2? Of wat was het? Dat zijn vooral testbeds voor ontwikkelaars.
En heel goede toestellen, hè?
Ja, het zijn
Ik denk dat er betere Android-toestellen zijn dan die dingen wat Google uitbrengt. Dus ja, ik zie niet een toegevoegde waarde voor een ontwikkelaar van devices. En dan heb ik het niet zozeer over app-ontwikkelaars, maar ik heb het meer over hardware-ontwikkelaars. Dus HTC, Samsung, LG zijn ook nog ergens bezig. Ja, de Nokia, dat kun je bijna één op één met Microsoft noemen. Android voegt voor hun weinig toe op het gebied van kosten. Want ze zitten dus toch nog te betalen. Ze gaan meer betalen, denk ik. Want ik vermoed dat Google een en ander aan eisen gaat aanstellen om meer een uniform geheel te krijgen in Android. Wat ik aan zich wel goed vind. Maar het Android-platform onderscheidt zich niet ten opzichte van bijvoorbeeld iOS. Die lijken heel veel meer op elkaar. Het MeeGo is toch iets anders. Nu denk ik niet dat Nokia daar nog überhaupt iets mee wil doen. Maar goed, het is een voorbeeld. Microsoft is juist wel onderscheidend. Die zijn, ja, die lopen achter. Als je het puur op specs bekijkt. Maar ze zijn wel een andere weg ingeslagen qua interface en qua gedachtegang van hoe met dingen om te gaan.
Maar je zit wel heel positief over die Windows Phone 7. Hè? Je zit ontzettend positief over die Windows Phone 7.5 nu. Ja. Ja, want je zit zelf aan twijfelen om 4GS of die Windows Phone te kopen. Hè?
Ja, ik neig ernaar om over te stappen. Het enige wat mij nu nog tegenhoudt is de beperkte community, zeg maar. Dus er zijn nog niet echt veel apps die wat ik interessant zou vinden. Dus de grote apps die zijn er wel. De Angry Birds, de Evernotes, de Last.fm en dergelijke. Maar er zijn een aantal apps wat ik op mijn iPhone heb, wat ik ook wel graag op een ander device zou zien. Wat voorlopig nog niet zijn.
Heb je eigenlijk een...
Ja, ik wil natuurlijk niet... Tot nu toe is eigenlijk de Nokia de enige wat echt een beetje interessant is. De HTC's, dat is de Radar en de Titan. Dan heb je het gehad van Windows Phones, wat echt gewoon te koop zijn. Dus dat is ook nog maar marginaal. Maar ik ben echt... Ja, ik ben... totaal onder de indruk van Windows Phone.
Ja, dat is duidelijk. En Stefan.
Zou ik dat nooit gezegd hebben.
Nee, dat is waar. Letterlijk, dat kunnen we terugzoeken in een of andere aflevering. Stefan, zit je het eens met Marco, wat hij zegt? Dat Android richting Symbian gaat, dus meer algemeen wordt voor low-end toestellen?
Goh, ik kan dat deels wel volgen. Ik zou het zo straf niet thuis hebben. Maar ik ben het wel eens met het feit dat... dat de Windows Phone, dus het OS daar, zich totaal onderscheidt van de rest. En dat is wel iets wat positief is.
Dat is een feit. Het is,
die Android, allee wel.
Ze hebben veel dingen, dat moeten we eerlijk toegeven, ze hebben veel dingen overgenomen van de iPhone. Hè?
Ik weet momenteel nieuw, het staat in een chatbox, maar mijn gevoel is dat zo mensen die grote fan zijn van Android, dat die niet graag hebben dat een toestel zich... out of the box onderscheidt van andere toestellen, maar dat zij juist het onderscheid zelf kunnen maken.
In welke zin?
En als je een Windows Phone
koopt, wat ze ermee doet?
Als je die van mij langs die van mijn moeder dan zou leggen, oké, die foto's zijn anders, maar ik vind dat niet erg, maar ik kan mij wel een heel bende mensen, waar dan vooral onze luisteraars onder zitten, voorstellen die dat wel zouden willen. En daarom dat je daar volgens mij ook geen logische discussie over kunt houden. Wat in heel dat verhaal volgens mij wel belangrijk kan zijn, dat is wat er met webOS gaat gebeuren. Want stel dan een Samsung of een HTC of uiteindelijk toch nog HP, want die Meg Whitman die weet ook niet waar haar hoofd en haar gat staat. Stel dat webOS door zo iemand gekocht wordt en die gaan daar echt 100-100 op inzetten, dan denk ik dat we een andere toekomst tegemoet gaan.
Mm-hmm. Maar als je kijkt naar gewone gebruikers, die kijken ook niet of dat Android of iOS is. Hè.
Die weten dat zoals...
Die kijken, die zien een smartphone en die zien de iPhone. Momenteel
ik vind
weet...
Marco zijn stelling zo een non-issue.
Allee,
dat
leg uit.
Echt zever in pakjes geslagen.
Ja, leg het uit.
Wat maakt nu uit hoe dat je dat altijd weer gaat vergelijken met Mac OS enzovoort? Ik bedoel, als je zo into Apple en Windows bent, wel ja, goed, concentreer je dan op die systemen. Maar ik denk dat de markt toch genoeg bewijst dat er dat in Android een plaats heeft. En goh, laat rest de mensen hun keuze voor zich spreken. Maar goh, dat zijn zo van die meningen die echt niks toevoegen.
Maar ik denk niet dat Mark ook niet echt een vergelijking wilde maken tussen iOS en... Maar hij bedoelt gewoon dat ze... Ja, misschien niet bedoeld, maar...
Iedereen moet kiezen wat hij zelf ja. wil hebben. Ik heb nog helemaal niet gezegd van je moet dit of dit nemen. Hè? Dus dat is niet mijn stelling. Mijn insteek is, als ik een HTC zou zijn, dan zou ik serieus eens naar een alternatief gaan kijken voor Android. Hmm. En dan heb ik het niet vanuit een
om zich te onderscheiden.
Maar als een maker van devices. Ik heb het niet over de gebruikers. Ik heb het vooral over het maken van de devices met daarop het systeem of de wereld eromheen. Hè? Want tegenwoordig is het niet alleen maar de telefoon, maar er zit ook nog een hele hoop applicaties, noem maar op, omheen.
Maar ja, maar om onderscheiden. Uiteindelijk neem welke smartphone dat je ook wilt. Er zijn een aantal zaken die je daarvan verwacht. Of het nu gaat over het scrollen of wat dan ook, of de manier waarop dat apps werken. Allee, er is toch niet iets dat nog één bepaald OS voor zich alleen kan claimen. Dus waarin wil jij dan dat zich dat gaat onderscheiden?
Ja,
alsof dat er zoveel duizenden manieren zijn waarop dat je met een smartphone je OS kunt gaan
draaien. Kijk bijvoorbeeld naar Windows Phone. Op je iOS en op je Android had je, dat heb ik het even over voor iOS, had je geen mogelijkheid om rechtstreeks te twitteren, te facebooken, te foursquaren. Daarvoor moest je een app hebben. Nou, in Windows Phone zit dat erin. Dat is voor hun onderscheidend op dit moment. Totdat uiteindelijk weer geïmplementeerd wordt door anderen. Ja, dat klopt. Maar het gaat er even om dat je een haasje over krijgt. En ik denk dat Android aan het kortste eind gaat trekken uiteindelijk. Dat is mijn mening.
We zullen zien.
Dat gaat de markt dan uitwijzen.
Mm-hmm. En de markt, als ik heb over gewone gebruikers, dat interesseert hun geen bal wat daarop staat. Hè?
Nee,
mijn vrouw kocht een smartphone, keek eerst naar het uitzicht van dat toestel, het moest mooi zijn. Hè? Want ze pakt dat uit haar chacoche en ze bouwt dat vast, dus dat moet een mooi ding zijn. En wat daarop stond, dat maakte haar in feite niks uit. Ik heb haar Android aangeraden, omdat ik dan kon de gemakkelijk agendas beginnen te delen en e-mail en zo doen. Maar of daar nu Symbian of Android of Windows Phone 7 of wat dan ook op stond, dat interesseerde haar niet.
Ja, inderdaad.
En ik denk dat heel veel, wij niet denk ik, maar heel veel gewone gebruikers een iPhone kopen gewoon omdat het een iPhone is. En dan nog liefst een witte, want dat steekt het felste af. Ze die op de tafel in het restaurant leggen, zegt iedereen, wauw, een iPhone.
Maar ik denk ook dat de meeste mensen niet weten en het ook niet interesseert of dat ze een Android-telefoon
nee,
hebben.
Inderdaad.
Want mijn neef, die had een Android-toestel. Ik weet niet, het was een HTC-toestel met, ik denk, 2.2 op. En die werkte in een industriële bakkerij en de telefoon is ergens gestolen, geraakt in een of ander kabinetding. En ja, hij moest een nieuwe hebben. En hij wist dat Android was en hij was naar de telefoonwinkel gegaan en hij had gezegd van, kijk, ik heb zoveel geld en ik zou graag de beste Android hebben voor dat geld. En ze hadden hem een Samsung gegeven, maar hij kon daar nu absoluut niet meer mee werken en zo in absoluut allerijl naar het neefje bellen dat iets van gsm's en technologie kent, zo naar mij. Ja, en die heeft mij een Android verkocht en dat is geen Android. Maar hem maakt dat ook niet uit. Hij had gewoon moeten vragen. Als hij echt exact hetzelfde wou, hij wou niet de tijd erin steken om iets nieuws te leren, dan had hij een HTC moeten vragen. Maar in zijn ogen zijn dat twee verschillende gsm's. In ons ogen zijn dat twee dezelfde. En als we zo market share en zo gaan vergelijken, dan gaan we die alle twee samengooien. Maar voor hem is die nu effectief mijn probleem, want hij heeft hem teruggepakt. teruggebracht en hij heeft gewoon zijn gsm die hem vroeger had opnieuw gekocht en 100 euro bijgelegd. Maar ja, die zegt dan niks, hè, die mensen. En dat zou die ook niks moeten zeggen.
Wij maken ons daar druk op.
Dat is dus ook precies... Kijk, jullie halen dus precies mijn punt aan. Het maakt de mensen niet uit wat erop staat. Dat klopt. Maar dus moeten fabrikanten zich onderscheiden. Want als ik een telefoon naast elkaar heb liggen, wat op elkaar lijkt, ja, welke moet ik dan gaan kiezen? Dan moet ik al in de cijfertjes gaan kijken. Als ik twee telefoons naast elkaar heb liggen, waarvan eentje precies goed uitziet, leuke kleurtjes heeft, andere dingen doet dan de andere toestel, dan kan ik kiezen. En of dat dan Windows of WebOS of iOS is, dat interesseert mij niet. Maar het is wel het apparaat.
Dat doet de Android...
Treft.
Nee, zeg maar, Marco, sorry.
Nee, dat was hem.
Nee, ik wil zeggen dat als je kijkt naar Samsung en HTC, die proberen toch ook ieder een ander schilletje rond hen Android heen te zetten. Hè?
Ja.
Om zich te onderscheiden.
En dat mag straks niet meer van Google. En mag ook überhaupt niet van Microsoft. Dus ja, ze gaan zelf hun weg zoeken. Als zij straks geen... wat is dat van HTC ook alweer? HTC Touch of hoe heet dat?
Sense.
Dat schijnt geweldig te zijn. Ik hoor gebruikers die zeggen allemaal van... Oh, dat werkt perfect. Maar straks zegt Google van... Ja, dat mag je niet meer gebruiken. Ja, dan heeft HTC weer iets minder wat ze mogen doen. En misschien dat ze dan zeggen van... Ja, weet je, we hebben die Sense UI. We gooien daar wat Linux door. En we maken ons eigen OS. Ik sla het maar even heel erg plat.
Maar alles is altijd in beweging. En op een dag gaat er sowieso weer een nieuw platform komen. Dus...
Ja, maar dat is toch ook niet erg? Ik zeg het ook niet.
Nee, natuurlijk niet.
Nee, maar dus wat je zegt is logisch. Alles verandert alles. En zeker als je het op een lange termijn bekijkt. En in die zin heeft het ook geen enkele zin om nu al Android de nieuwe Symbian te noemen. Dat heeft gewoon
issue. Ik zie dat dat binnen een jaar al gaat gebeuren.
Goed, we gaan dit
op... Een jaartje zien we het wel.
Ik schrijf het op. Ik heb nog zoiets op de kalender staan, trouwens. Dat ik binnen een jaar moet controleren. Ik ga dit ook binnen een jaar controleren, Marco. Goed?
Schrijf het op.
Kijken hoe ver we zitten. Binnen een jaar gaan we kijken of Android de nieuwe Symbian is. Ik wil afsluiten met een heel mooi citaat van Tom de Gre uit de chatroom. Ik hoorde Stefan ook lachen. Schitterend. Hij schreef, in 1969 stuurde de NASA mensen naar de maan. En wat doen wij? Wij schieten vogeltjes op varkentjes. En daar maken wij ons zorgen over.
Ja, klopt.
Oké, morgen is er ook nog een aankondiging. Dat schreef Samuel de Bruin in de chatroom van Google Music, waar ik wel naar uitkijk. Want de interface van Google Music op de mobiele versie trekt op niks. Dus laten we hopen dat het verbeterd wordt. Het zou gaan om de zoveel tijd gratis muziek krijgen. Wat ik een vreemd idee vind. Maak het dan helemaal. Doe dan Spotify-achtig.
Bitcoin-principe, mannen.
Wat zegt Tom?
Een soort Bitcoin-principe, maar dan met muziek.
Ja, muziek minen.
Ja. Is dat ondertussen al in Europa, dat music-ding?
Ja, dat is een tijdje geweest.
Ja, ik heb... Ik heb vroeg geregistreerd, dus ik kan er nog op. Totdat ze het afzetten, natuurlijk.
Mm-hmm.
Spotify ging ook naar België komen. Hè. Is daar een datum op?
Het zou niet meer zo heel lang af zijn.
Het is vandaag in Oostenrijk gelanceerd.
Ah, dat is al dichter. Nederland was het dichtste.
Voor de pro-users... Als je gewoon naar Spotify.com gaat en dan de app download, want nu kun je hem dus van overal ook effectief gewoon downloaden, dan kan iedereen, ongeacht waar je woont, gewoon inloggen met je Facebook-gegevens. Mm-hmm. En dan werkt het.
Oh.
Maar ik heb het niet gezegd.
Ja, met Google Music was het zo dat je een tijd geleden kon inloggen. En dan blijft het werken. Bij mij werkt het nog altijd. Maar als je op dit moment uitnodigingen stuurt, want ik heb nog altijd een aantal uitnodigingen, die personen die uitnodiging krijgen, kunnen daar niks mee doen.
Nee, inderdaad.
Misschien morgen meer. Google Music. Volgende onderwerp, en dat zijn de tips, denk ik. Hè. Tenzij iemand nog iets wil toevoegen. Breaking news. Misschien, Stefan, is het tijd voor uw promocode.
Ah, ja.
Het is nogal een vrij complexe tweet. Hè. Ik ga hem al kopiëren.
Ja, oh, wacht even. Ik gooi even de stream down. Om de chat te pesten.
Dat is gemeen, Marco.
Ja, maar in de stream zien ze dat toch niet. Allee, ja, horen ze het toch niet. Hè? We gaan het gewoon in de chatroom gooien.
Allee, goed. Gooi me maar in.
Goed, maar... Dus...
Moet gaat op de Twitter zijn. Toch, hè?
Wat is?
Het moet toch op de Twitter, of
niet? Ja, ja, maar ja. Gooi maar op. Zet de chatroom op, maar laat ook maar meedoen, hè.
Dus mijn tip voor deze week is eigenlijk een educatieve iPad-applicatie. Dus dat is eigenlijk een interactief boek, een voliesboek. En dat is beschikbaar in het Nederlands en in het Engels bij eenzelfde app. En dat heet Amon en Amara. En dat is eigenlijk een voliesboek die een beetje handelt over de geschiedenis van de hete farao's, piramiden en zo. En met allerhande spelletjes en dat je zo wat dingetjes kunt laten bewegen. Maar het knappe eraan vond ik ook dat je dat kan gebruiken om bijvoorbeeld zelf in te lezen. Dus je kan er eigenlijk je eigen stem in stoppen en zelf het boek voorlezen, zodat zoon Lief of dochter Lief s'avonds laat uw stem hoort terwijl je het boek voorlezen krijgt. Of zelfs zoon Lief dat zelf kan inlezen, maar je kan 2 of 3 stemmen, gaan gebruiken. Dus dat vond ik wel een knap concept. En ik heb dat gekocht, maar ondertussen heb ik ook van die mensen een promocode gekregen om de applicatie gratis te downloaden. En ja, die gaan we dus nu weggeven, want ik heb het toch al gekocht. Dus ik gooi eventjes een tekstje in de chat. En de eerste die dat tweet dus, die krijgt dus die
wacht promocode. Wacht even, voor dat doet. Verander die forens in voor.
Ja, ik heb dat al gedaan.
Oké, dat is goed. Ja,
ik had het ook al gezien. Ja. Dus ik ga dat nu doen, hè.
Ja, ik ga hem nog eens herhalen voor de podcastluisteraars die morgen en overmorgen luisteren. Ik zou graag die promocode voor Amon en Amara van apenstaartje follow amuse, ja, en dan die link moet er ook zeker bij, winnen via Tech45cast. Hack je Tech45. We zetten de link in de show, de tekst ook nog in de show notes. Hè. En wanneer gaan we kiezen, Stefan?
Ik vermoed wel, zo snel mogelijk. Hè.
Ja, zullen we zeggen vrijdag?
Ja, allee, kom. We gaan er daar een en uit kiezen dan of zo.
Vrijdag om 6 uur mocht jij dat kiezen.
Ah ja, dat is goed.
Hoeveel codes heb je eigenlijk? 1?
Ik heb er eentje gekregen, oh. Maar, je weet. Hè. Hoort die mens of ziet die mens dat en krijgt er misschien een aantal extra.
Ik zie dat die trouwens aanwezig is volgende week nu zondag 20 november op de Macbeurs in Genk. Gaat hij het ook voorstellen? Ik vind het fijn dat het in het Nederlands is, want dat is meestal een probleem. Ja, gelijk Thomas, de stoomlocomotief, allemaal in het Engels.
Maar ik vind het ook leuk dat je het zelf kan inlezen. Ook.
Ja,
dat je echt op het achtergrond muziekje, pagina per pagina, uw tekst kan voorlezen krijgen. Dus voor die kleine man vond ik dat wel tof.
Je hebt hetzelfde probleem, Toon, met Thomas de Trein.
Ja, niet Thomas de Trein, maar elke
dat is het enige,
kinder- of kleuterapplica's altijd in het Engels of anders heel slecht, als het in Nederlands is. Die Engelstaligen zijn altijd supergoed afgewerkt. En dat heeft waarschijnlijk iets te maken met de grootte van de markt, veronderstel ik. Maar...
Zou dat?
Ja, misschien.
Het terugvis in Engels is ondertussen al heel goed, hoor.
Ja, dat is dan ook. Ik heb dan mensen die dat dan bewust doen.
Stefan, had jij nog een tip?
Nee, dat was het.
Goed, een hele mooie. Follow Amuse, Amon en Amara. Davy Bunting staat hier in mijn lijst bovenaan.
Ik heb een tip die een beetje aansluit met die koffiemolen die ik over tijd als tip had genoemd.
Koffie.
Dat is een app voor de iPhone. Ik wou hem al langer als tip geven, maar hij kwam bij niet iedereen in de App Store als ze erop zochten, maar dat zou vanaf deze week wel in orde moeten zijn. Hij noemt Bloom, zoals Orlando Bloom, dus met 2 O's. En dat is een app, daar kan je, als je zo'n Chemex of een Aeropress of een Clever Dripper of zo hebt, kan je daar de tijden ingeven van hoe lang dat je wilt dat de koffie trekt, hoe lang dat je moet doorduwen op je Aeropress en van die dingen, kun je daar instellen. En dan is het eigenlijk heel gemakkelijk om gewoon op start te duwen en dan gaat die elke keer als je een andere handeling moet doen, gaat gewoon je iPhone af en moet je niet opnieuw een timer instellen of op een stopwatch kijken. Op het werk heb ik bijvoorbeeld een Clever Dripper staan. Dat is zo'n doorloopfilter, gelijk uw Boma vroeger had. Maar het ingenieuze systeem
dat is dat daarvan. Hoe heet dat, een Clever Dripper?
Ja, een Clever, dus gewoon drip koffie. Hè, dus een doorloopkoffie, maar dan Clever. Omdat doorloopkoffie die uw Boma maakte, de eerste druppels die doorlopen, daar zit eigenlijk geen smaak in, omdat uw water gewoon erdoor gelopen is. En het laatste water dat er doorloopt, dan worden eigenlijk al gewoon slechte smaakstoffen van uw koffie meegenomen. Nu, de beste tijd voor uw koffie is 4 minuten.
Hij is geen koffiesnop hoor, alles behalve.
En dat is eigenlijk gewoon een doorloopfilter waarvan onder een klepje op staat dat je water in je filter blijft staan in plaats van direct door te lopen. En dan kun je bijvoorbeeld kiezen, mijn vriendin die heeft liefst 2,5 minuut, ik heb liever 3,5 minuut. Als je heel graag straffe koffie hebt, dan kun je dat 5 minuten laten trekken, zoals thee eigenlijk. En dan zet je die klep op een tas en dan opent dat en dan loopt je koffie gewoon in je tas. En dat duurt ook een bepaalde tijd. En dan kun je dat bijvoorbeeld met die app doen. Ik heb dat op de bureau staan. En dan kan ik mijn water op mijn koffie gieten. En dan kan ik verder werken. En dan gaat mijn iPhone af op het moment dat ik dat op mijn tas moet zetten, bijvoorbeeld. Bekijken eens.
Bekijken eens. Bloom Coffee Timer. By the Analog Agency. En kost $2.99. Dus €2,79, denk ik, zoiets, hè?
Ja, zoiets.
Oké. Okay. Versie 1.1.1 zijn ze nu. Cindy, uw tip.
Ja, ik heb een tip in mijn oor gefluisterd gekregen van mijn wederhelft en die klinkt als snapbird.org en dat is een zoekmachine voor Twitter. Zou je kunnen zeggen, ja, is dat eigenlijk nog wel nodig? Nu, ik heb eens een aantal zaken erop zitten zoeken en het is wel handig omdat je in iemand zijn timeline kunt zoeken, in iemand zijn favorieten, ofwel als je inlogt, dan kan je ook in je vrienden hun tweets gaan zoeken of tweets die je vermelden. Maar wat dat er vrij handig aan is, bijvoorbeeld vorige week was er een conferentie en ik was eventjes aan het kijken van kijk, met dat woord van die persoon, wat heeft hij daar toen over gezegd? En dat geeft toch wel een veel betere output dan dat ik het gewoon in Twitter of in Google zelf zoek.
Snapbird, bij mij werkt het niet.
.org?
Snapbird.org. En ja, ik ben zoeken naar Tech45 en ik vind niks.
Ja, je moet alleen goed kijken of dat je op someone's timeline zoekt.
Okay.
In your friends' tweets. Dus het is wel ook belangrijk dat je daar goed op zoekt.
Ah, goed.
Dat je daar het juiste in ingeeft. Maar het is vooral interessant, ja, zoals ik zei voor die conferentie vorige week, als je dan wil zoeken op bijvoorbeeld een specifieke presentatie of iets dergelijks, dan krijg je veel accuratere gegevens dan een algemene zoekmachine.
Snapbird.org.
Ja.
Goed, dank u, Cindy. Tom?
Die heb ik er straks ontdekt. Super Crate Box. Dat is een indie game. Die heeft blijkbaar vorig jaar ook een prijs gewonnen op het Indie Game Festival. En dat is, zoals we vroeger allemaal Mario speelden, en dat soort platformers, side-scrolling platformers. Het is volledig ook in die 8-bit retro-stijl gemaakt. En het is geweldig leuk om te spelen. Je bent een mannetje en er komen andere mannetjes en je moet er ofwel overspringen of ze neerschieten. En daarvoor kan je wapens vinden, onder andere een bazooka. En de mensen die in hun tijd Doom en zo gespeeld hebben, weten ook wel het plezier van zo het grootste, het zwaarste wapen te hanteren. En dat zit er ook in. Het is zo heel simpel, maar als je dat afschiet, dat scherm, dat trilt dan ook zo. En dat geluidseffect is juist en het is heel simpel, een heel leuke afwisseling met de laatste nieuwe Call of Duty of andere high-tech games. Super basic, super goed gemaakt. Het werkt goed, de timing zit er goed, het speelt goed, de interface werkt.
Het ziet er echt goed uit.
Het ziet er echt goed uit en de muziek is ook zo'n soort jazzy chiptune muziekje. Daar worden vrolijk van, terwijl je die bazooka dan afschiet. Dus dat is echt perfect. Het is ook gratis, denk ik. Want
ja, het
ik heb
erbij.
Het gedownload.
Freeware.
Freeware, volledig gratis. Dus daar kun je al niet voor sukkelen.
Zowel voor OS X als de PC-versie staat hier.
Ja, en een iOS-versie komt er ook aan. Staat er op de site. Dus,
een Android-versie? Zuid je gek.
Dat is passé.
Dat is symbian nu, hè.
Ja, voilà, het is dat.
Oké, supercratebox.com. Link staat in de chatroom en morgen ook in de show notes. Marco?
Ja, ik heb er twee.
Ja.
De eerste komt van de chatroom. André, die heeft een leuke Twitter hashtag zoekmachientje. Dat het op een best interessante manier op het scherm tovert. Another tweet on the wall.com. De link staat al in de chatroom. En je kan daar gewoon een Tech45 hashtag invoeren. En dan worden ze opgehaald. En dan komen de nicknames mooi groot in beeld. Met de avatar in de achtergrond. Plus dan de tekst wat je tweet is met die hashtag. En ook nog eens erdoorheen. En het ziet er erg schattig uit, zeg maar. Het ziet er leuk uit. Echt een beetje zo'n reclamebanner-achtig achter iets.
Ja. Blijkbaar gebruikt Vincent van Quickenborne dat voor de zijn twintjes.
Oh jee. Oh, nee, dan schrap ik deze.
Te laat. Bij uw tweede. Gebruikt Vincent van Quickenborne waarschijnlijk niet.
Wat lief?
Gebruikt Vincent van Quickenborne waarschijnlijk niet.
Oké. Okay. Ja, nee. Ja, wallpapers vinden we allemaal wel leuk, denk ik. En ik heb, omdat ik toch tegenwoordig redelijk veel Windows Phone informatie aan het zoeken ben, kwam ik op die site een minimalistische Star Wars achtergronden tegen, een hele collectie. En zijn er wel voor Windows Phone, maar die kunnen net zo goed op de iPhone en op Android gebruikt worden. Dus bij deze, op 1800pocketpc.com. En ik gooi nu de link in de chatroom.
Daar staat hij al in.
Oh, daar staat hij al. Okay.
Mooi. A New Hope, Attack of the Clones. Mooie dingen bij. Voor Windows Phone 7.5.
Is dat Flash die in another tweet on the wall?
Volgens mij wel, ja.
Dat zou vrij ironisch zijn in deze aflevering.
Ja. Volgens mij wel, want in mijn Safari doet dat toch niks, ja.
Mm-hmm.
Ja, ik zit toevallig nu in Chrome en inderdaad.
Ja, in Chrome werkt het inderdaad.
Ja. Dus Flash.
Yay.
Next.
Mijn tip deze week. De GeoMate Junior. Sinds Stefan, ik denk, voor de zomer over geocaching had, ben ik daar helemaal in thuis geraakt. En ga ik regelmatig samen met de oudste zoon hier geocachen. En hij wil dan altijd mijn Nexus S vasthouden om te kijken waar het pijltje naar wijst. En ik vertrouw dat toch niet helemaal. Maar blijkbaar bestaat er ook een GPS-toestel, speciaal voor geocachen en speciaal voor kinderen, de GeoMate Junior. Een heel eenvoudig principe, ik wacht even de link in de chatroom zetten. Er zitten 250.000 geocaches in het ding al opgeslagen. En als je het toestel opzet, dus ik zou het hier thuis opzetten, dan gaat hij de dichtstbijzijnde geocache gaat hij aanwijzen met een pijltje. En het enige wat hij dan zou moeten doen, is dat pijltje volgen. Op het moment dat je bij die geocache aankomt en je vindt die, gewoon op de dikste knop van de twee duwen, de kleinste knop van de twee duwen, en dan wordt die gemarkeerd als zijnde gevonden, en dan duidt hij de volgende geocache aan. Dat is al leuk, maar het kan nog leuker. Bijvoorbeeld, ik zou het ook in een klas kunnen gebruiken, want er bestaat een update kit voor, waarmee je je eigen dingen kunt gaan verstoppen. En dan zou je bijvoorbeeld samen met de leerlingen van je klas in het dorp bijvoorbeeld dingen kunnen gaan verstoppen en dan zijn met de GeoMate Junior door het dorp lopen op zoek van de ene schat naar de andere, zonder dat je daarvoor de officiële geocaches moet gebruiken. Het kost €99. Er is natuurlijk een catch bij. De update kit kost nog eens €35 en het werkt op gewone, 2x A batterijen. Die gaan 12 uur mee, dus het kost je uiteindelijk wel wat geld, dat ding, als je dat wilt gaan gebruiken.
Het ziet er wel stevig uit, hoor.
Het ziet er stevig uit. Ik heb eentje besteld. Ik heb hem nog niet. Ik had gehoopt dat ik hem al had, maar ik heb hem nog niet. GeoMate Junior. Voilà. Dan zijn we aan het einde. Dan moeten we natuurlijk.
Je werkt samen met die website die ik toen
had. Ja, opencaching en ook de gewone geocaching.com. Ja. Marco, waar kun je vinden?
En Frissen op Twitter.
Amai, kort en krachtig. Davy. Davy is weg.
Ach, Dave, sorry.
Koffie aan het zeggen.
Nee, mijn microfoontje stond af. @D Buntings op Twitter en op pagina 10 van de innovatiebijlage van de Standaard van vandaag.
Van vandaag. Dus je moet gaan tijdreizen om... Maar ja, je ging hem morgen doorsturen, hè?
Ja, niet naar iedereen. Hè,
ja, nee, natuurlijk niet.
De wat? De innovatie bijlagen. Mm-hmm.
Ja.
Ik heb over... de krant hier voor me.
Ze gaat zoeken. Cindy, waar kunnen we u vinden voordat je gaat zoeken?
Ik ben al bezig. Dr. Smetty op Twitter.
Ja. Ton?
www.automaton.be, dat is mijn blog. En automaton_be op Twitter.
Stefan?
Stefan Lesage op Twitter en devia.be.
En ik ben te vinden op Twitter als Maarten Hendricks met KX. En wat triviale dingen, die plaats ik af en toe op krijtstof.be. Reviews in iTunes zeg ik iedere week en zijn voor ons ontzettend belangrijk. Reacties op onze website zijn ook leuk, tech45.eu. Fan worden op onze Facebookpagina, facebook.com/tech45cast. Wij zijn ook terug te vinden op, Google+. Daar heeft Jan voor gezorgd. Op Twitter zijn we tech45cast. Onderwerpen voor de volgende opnamen kunnen gewoon gelinkt worden op Twitter met de hashtag tech45. We hebben er wat over gediscussieerd. Volgende week zijn we er gewoon vanaf 9:30 via live.tech45.eu. Maar als je tijd en goesting hebt, nu zondag 20 november vanaf 14:00 zijn we ook live op de Macbeurs in Genk, waar we tussen 14:00 en 15:00 een Tech45 opnemen met een live publiek. Zoals we vorig jaar de 3 hebben opgenomen, gaan we dit jaar 1 Tech45 opnemen. Dus nu zondag 20 november vanaf 14:00 in het amfitheater van de Macbeurs. En Stefan, je gaat er ook iets doen, hè?
Ja.
Wat?
We gaan er een aantal iOS-developers aan het woord laten en een keer het een en ander vragen over hoe dat ze, wat ze gemaakt hebben en hoe dat ze dat gedaan hebben. Ja. En zo van die dingen.
Maar je doet het in het voorprogramma van Tech45, hè?
Ja.
Oké. Okay. Wat was die tweet die de mensen moesten versturen om die promocode te winnen?
Ja, dat weet ik wel. Ik zou het keer met me staan in de chat.
Dus je moet in de chat gaan kijken en anders in de show notes. Ik moest van Jan ook nog zeggen, creativityworldforum.be voor de livestream morgen. Dit was de 81ste Tech45. Volgende week zondag op de Macbeurs in Genk. En anders volgende week dinsdag hier vanaf 9:30 via live.tech45.eu. Tot volgende week. Tech45.